onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij een gemeente op Psalm 82 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 82 vers 1 in de Achtbrug Godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. En ook het derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten, men heeft nog kennis, nog geweten. Psalm 82 vers 1 en 3.
Thank you.
stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 29, vers 1. Ik heb begrepen dat de jongens en meisjes die ook kennen, in verband met de zondagsschool. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. Psalm 29, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Johannes. En lezen wij Johannes 19, vers 1 tot en met 16. Johannes 19, de eerste 16 versen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen: ziet, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: ziet, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen: neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zult geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij dan des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heere God van hemel en aarde, ook op deze zondagmorgen hebt u de zon over ons doen opgaan. En u hebt ons de gelegenheid gegeven om hier samen te komen, of misschien ook thuis mee te luisteren, of op welke plaats dan ook. Hoe dan ook, u komt, Heere, met uw woord tot ons. En we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Wij kunnen de vraag wel stellen, ook vanmorgen: wat beweegt u om in uw woord, in het gewaad van uw woord, tot ouderen en tot jongeren te komen en een sprekend God te zijn? Want Heer, ook op deze lijdenszondag wilt u op hem wijzen die de weg en de waarheid en het leven is. En opnieuw zullen wij deze lijdenszondagen van dit jaar stilstaan bij een gedeelte van uw lijden, o Heer Jezus Christus. De dingen zijn voor ons niet onbekend. En we zullen, dat geldt in ieder geval van de meeste van ons, al zo vaak hebben gehoord van het rechtsgeding dat plaats heeft gevonden voor de rechterstoel van Pontius Pilatus, de stadhouder van de keizer. Heere, wanneer wij dan ook vanmorgen op deze dingen gewezen worden en zo mogen horen naar de schriften die van u getuigen, bidden wij u om de leiding van de Heilige Geest. Want Heere, wie is er vanmorgen die uw woord zal verstaan, wanneer hij steunt op eigen wijsheid en eigen kracht en eigen inzichten? Wij bidden van u, zegen ons met de leiding van uw Geest, die Heere is en die levend maakt, die de Geest der genade en der gebeden is. En wie zal ons beter kunnen doen verstaan wat het betekent dat u uw lijden gewillig op u genomen hebt, o Heer Jezus Christus, dan de Geest die u verworven hebt en die u de eeuwen door uitdeelt aan degene die het leven buiten zichzelf in u zoeken en vinden. En daarom, Heere, komen wij tot u en wij bidden van u. Zegen ons ook vanmorgen als ouderen en als jongens en meisjes met de gave van uw Heilige Geest. En dan zijn wij mensen die vooral zijn aangewezen van dag tot dag eigenlijk en altijd weer bij het openen van de schriften aangewezen op uw genadige leiding. Open, Heere, onze harten voor het getuigenis dat uit uw mond uitgaat. En wilt u dan zo in ons midden zijn als een God van heerschappij en van genade. Heere, geef in uw barmhartigheid dat wij het lijden van uw Zoon recht betrachten. Dat ons hart ervoor geopend wordt en dat wij worden aangeraakt door dat vreemde evangelie. Het evangelie van de plaatsbekleding, van de zalige ruil. U de zonde van mensen, o Heere Jezus Christus, en zondaren het heil in u, rechtvaardigheid en eeuwig leven. Heere, wilt u voor dit wondere geheim onze harten één keer en altijd opnieuw openen, opdat wij verstaan wat het betekent, dat de overtreding van uw volk op hem geweest is. Op hem die in volkomen gehoorzaamheid zijn weg ging, die niet tegenstribbelde en die zich gegeven heeft, die gezegd heeft tot degene die hem gevangen namen: wie zoekt u? Ik ben het. En die zo uzelf hebt uitgeleverd in de handen van ons mensen en wij hebben u aan het kruis genageld. Wij. Heere, doe het ons verstaan. Opdat we ons verontmoedigen en dat wij al onze zaligheid buiten onszelf in u zoeken en vinden. Wij bidden van u, Heere, laat dit evangelie ook op deze zondag uitgaan, onder al de volkeren der aarde, onder Israël en de heidenen. En geef dat vele harten geraakt worden en vernieuwd worden door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Kom ons te hulp, o God van alle barmhartigheid. En gedenk ons, ook wanneer we geroepen worden om uw woord te bedienen. Wij bidden van u. Laat uw kerk gezegend en bewaard worden. Ook wanneer in het wereldgebeuren zoveel gaande is. Wij hebben gezongen over het wankelen van de fundamenten, waar het recht vergeten wordt. Dat is op Goede Vrijdag gebleken. Maar we zien daar iets van al de eeuwen door en zeker ook in onze dagen. Heere, wij bidden van u, laat het werk van uw handen dan genadig voortgang vinden, ondanks alle rumoer in de volkerenwereld. En de volkerenwereld die al meer en meer lijkt op een onstuimige zee, die door mensenhand niet te beheersen is. Heere, alle dingen zijn in uw hand. En laat dat ons dan ook rust en vrede schenken, dat u regeert als de koning der koningen. Heere, wij bidden u voor heel uw kerk, in het bijzonder ook voor uw vervolgde kerk. En wij bidden van u, laat het werk van uw handen niet varen. De eeuwen door bent u bezig om uw gemeente te vergaderen, zondaren te roepen uit de duisternis en te brengen tot het licht van uw koninkrijk. Wilt u daarmee voortgaan hier en tot aan de einde van de aarde toe? En laat de volkeren der aarde weten dat u God bent. Heere, wilt u ook ons heel persoonlijk doen weten dat er geen heil buiten u is, maar dat het heil in u de drie enige God is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer het ons en leer het ons meer en meer. En wees zo een God van nabij. Ontferm u, Heere, over degene die door ziekte of om andere redenen verhinderd zijn om met ons op te komen onder de verkondiging van uw woord. Wilt u geven dat ook zij die bij het ouder worden hun krachten minder voelen worden, dat zij ervaren mogen, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, wij bidden van uw zegen alle die alleen hun weg gaan, die geliefden hebben verloren, korter of lange tijd geleden. Wilt u de troost van uw woord en van uw Heilige Geest doen neerdalen, Heere? En wilt u dan geven dat het licht van uw aangezicht sterkte en troost geeft, ook wanneer er rouw en moeite is in ons leven? U kent, Heere, ieder van ons op zijn of haar weg. En wij bidden van u. Wilt u dan zo nabij zijn, in de rijkdom van uw ontferming, dat de troost van uw genade ervaren wordt? Wat is het troostvoller, Heere, dan het licht van uw aangezicht? Ontferm u ook over ons land, ons volk, met alles wat er gaande is, ook in de regering van ons volk, in de volksvertegenwoordiging. Heere, wij horen van dingen die ons doen vragen waarheen we onderweg zijn. Wij bidden van u. Wilt u ons land zo vaak en zo menigmaal gezegend door uw genade, wilt u ons land gedenken, ons volk behoeden? En wilt u, Heere, uw leiding geven aan alle die regeren over de volkeren der aarde? Wilt u geven het buigen voor u en voor uw woord? Geef, Heere, dat de kracht van uw woord zal blijken tot aan de einde van de aarde toe. En dat zo door uw genadekracht uw kerk bewaard wordt en vermeerderd wordt, totdat op de grote dag van uw wederkomst, o Heere Jezus Christus, wij allen voor uw aangezicht gesteld zullen worden. Geef dat degenen die u kennen leven in het verlangen naar uw grote dag. Hoort u onze gebeden, die wij neerleggen voor uw genadetroon, pleitend op de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want Heere, u kunt ons niet horen om onzentwil, maar zie op het bloed van uw Zoon en wees ons om zijnentwil genadig. Amen. Gemeente, wat de diensten van volgende week betreft, om 10:00 roept dominee Voets uit Hoevelaken voor te gaan en om 6:30 dominee Hak uit IJzendoorn. Wat de collecte voor vandaag betreft, de eerste is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor bouw- en renovatiefonds. En deze collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. Nog een mededeling, vrijdag 11 april is er de ledenvergadering Deo Volente. Alle hartelijk welkom, aanvang 7:30. Zingen wij nu met elkaar Psalm 109, vers 13 en 15. Psalm 109, vers 13. Uw gunst is groot, zij is bestendig, verlos mij dan, ik ben ellendig, nooddruftig. En ook het 15e vers. Al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden. Psalm 109, vers 13 en 15. Gemeente, de tekst voor de preek is Johannes 19, vers 14, de laatste woorden, en vers 15. In het slot van vers 14 hoorden we Pilatus zeggen, met het oog op Jezus: ziet uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Gemeente, het gaat in het proces tegen de Heer Jezus naar een beslissing toe. En dat is ook wel nodig, want de viering van het Pascha staat voor de deur. En dan moet de zaak rondom Jezus van Nazareth afgerond zijn. En moeten nu nodig knopen worden doorgehakt voor de rechterstoel van Pilatus. De stadhouder moet tot een uitspraak komen. En dan moet de zaak met spoed worden afgehandeld. Pilatus is aan het einde van al zijn pogingen om Jezus op vrije voeten te krijgen. En al die pogingen zijn één voor één op niets uitgelopen. Wat hij ook bedacht en ondernam om de Heer Jezus te kunnen vrijlaten, het mislukte allemaal. En Pilatus moet langzamerhand tot de conclusie zijn gekomen: ik ga deze strijd met de Joden, met name met de overpriesters, niet winnen. En hij zal zijn nederlaag in het proces moeten erkennen. Vooral het fanatisme van de overpriesters en de schriftgeleerden dwingen hem om Jezus te veroordelen. Want Jezus vrijlaten tegen de wil van het volk, dat is onmogelijk, dat kan een opstand betekenen. En dat zal op zijn minst het einde van het stadhouderschap van Pilatus betekenen. Hij moet toegeven. En we horen als het ware in dit schriftgedeelte in Johannes 19 iets van het tandenknarsen van Pilatus. En als Pilatus dan nog een keer met de Heer Jezus uitkomt uit het rechthuis en de Heer Jezus nogmaals voorstelt aan het volk, en hij heeft dat zo even ook al gedaan, dan zegt hij: zie uw koning. Kijk, jullie koning. Hier is hij. Het is nog de vraag wat Pilatus daar precies mee voor heeft. Is het wellicht, en dat wordt door vele uitleggers ook wel gedacht en verondersteld, is het wellicht een laatste poging nog om Jezus op vrije voeten te krijgen? We zien in vers 5 dat Pilatus de Heer Jezus ook naar buiten gebracht heeft en aan het volk heeft voorgesteld nadat hij was gegezeld en de doornenkroon op zijn hoofd had. Toen zei Pilatus: zie de mens. En de bedoeling was wel duidelijk. Pilatus wilde medelijden opwekken met de Heer Jezus zoals hij daar stond met zijn bebloede hoofd en in zijn spotkleding. En hij wil zo nog een poging doen om Jezus tot vrijlating te brengen. Als hij daar zo staat voor het volk, dan moet het toch wel vreemd gaan eigenlijk, wanneer ze zo hardvochtig zullen zijn om toch te blijven vasthouden aan de dood van Jezus. Nu, op dit moment, zegt Pilatus: zie uw koning. En dan kun je inderdaad vragen: is het nog een laatste poging om Jezus in vrijheid te stellen? Soms wordt het zo uitgelegd, zei ik net al, het zou kunnen inderdaad. En als dat zo is, dan zal ook deze laatste poging totaal mislukken. Pilatus, je bereikt echt je doel niet. Integendeel. Het lijkt alsof het volk nog harder gaat schreeuwen om de kruisdood van Jezus. Maar gemeente, we kunnen hier ook aan iets anders denken wanneer Pilatus deze woorden spreekt: zie uw koning. En misschien is dat nog wel zo waarschijnlijk dat Pilatus langzaamaan door de knieën gaat en zijn nederlaag moet herkennen eigenlijk, en wel in de gaten krijgt dat zijn doen en laten mislukt is, en dat hij nu, gedrongen als het ware tot een bepaalde uitspraak in de zaak van Jezus, de Joden nog wil honen en tarten. Hij wordt gedwongen door het volk. Wel nu, dan zal hij het volk laten merken hoe hij over het een en ander denkt. En hij zal nog een keer zijn afschuw laten voelen over heel dit gebeuren. Kijk eens, daar staat hij, jullie koning. Dat is nou de man van wie jullie zeggen dat hij jullie koning wil worden. Pilatus wil zeggen, dat is toch belachelijk, die beschuldiging die jullie uiten en tegen hem inbrengen. Moeten we nou van zo iemand onder de indruk zijn? Is dat nou een koning die daar staat in al zijn ellende en al zijn armoede? Zou hij nou werkelijk een gevaar voor de staat zijn? Zo wil Pilatus eigenlijk zeggen. Houd toch op, zo bedoelt hij. Wat een dwaasheid van jullie. Je kunt toch zo zien dat niemand voor hem bang hoeft te zijn. En dan al dat geschreeuw van jullie om zijn dood. Om zijn kruising. Dwaas. Vergeet niet, gemeente, dat Pilatus, dat weten we ook van bronnen buiten de Bijbel, dat hij al die godsdienstige kwesties onder de Joden onzin vindt. Al die eindeloze disputen tussen fariseeën en sadduceeën en dan nu weer over deze Jezus. Vergeet verder vanmorgen bij onze tekst vooral ook één ding niet. Dit alles gebeurt wanneer de Heer Jezus erbij staat. En hij hoort wat er geschreeuwd wordt en gesproken wordt. En hij ziet de woede in de ogen van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Hij merkt overduidelijk dat de Joden hem willen belachelijk maken. En dat wil Pilatus ook, ten diepste. Maar dat gaat dan wel ten koste van Jezus. Inderdaad, zie uw koning. Daar staat hij. Schijnbaar machteloos en hulpeloos. Hij ziet dat alles. Jongens, hebben jullie in de gaten? Hij hoort dat alles. Hij stond erbij. En het gedraai van Pilatus en de woede van de fariseeën en van de schriftgeleerden zijn hem overduidelijk. Wat moet hij bitter lijden onder dit alles? Want hij wordt bespottelijk gemaakt in zijn koningschap. Hij is toch de koning van Israël uit het huis van David, door God gezalfd, door zijn vader aangesteld. Ik toch heb mijn koning gezalfd, zo horen we in een van de psalmen, waaruit we zo meteen zingen, psalm 2. Aan hem geeft toch de vader alle macht in de hemel en op de aarde. En daarin, wat voor hem het allerhoogste en het allerheiligste is, wordt hij bespottelijk gemaakt. Jullie koning, zie hem. Gehoond, gesmaad, daar staat hij. Gemeente, ook dit lijden zit in de beker die tot de laatste druppel toe door Jezus wordt leeggedronken. De lijdensbeker die, jongens, wie zet die beker eigenlijk aan zijn lippen? Wie geeft hem deze beker te drinken? Dat is zijn vader in de hemel, de eeuwige God. Hij zet deze beker aan de lippen van zijn eigen eeuwige zoon, een hulpeloze koning daar. Pilatus moet beter weten. Het is waar, dat wordt ook duidelijk gemaakt in het evangelie, dat de zonde van de overpriesters en de schriftgeleerden groter is dan van Pilatus. Want de een die Jezus veracht, heeft een grotere schuld dan de ander die ook Jezus veracht. Daar is verschil in. Maar wat Pilatus doet, is toch wel heel lelijk ook, in ieder geval. Ook al wil hij dan veel liever de Heer Jezus loslaten. Pilatus gaat hier over een grens heen, dat is duidelijk, en het gaat van kwaad tot erger in zijn doen en laten tegenover de Heer Jezus. Trouwens, zou het vaak niet zo zijn bij degene die Jezus veracht en verwerpen, dat het van kwaad tot erger gaat? Komt dat niet meer voor? Dit wat Pilatus doet, mag een rechter natuurlijk nooit doen. Want hij wil het volk op zijn nummer zetten ten koste van Jezus. Gemeente, het is duidelijk dat hij in deze zaak alle recht uit het oog verliest. En dat ook hier Psalm 82 tot vervulling komt, dat alle recht hier vergeten is. En dat gaat dan ten koste van Jezus. Och, zo denkt Pilatus, ik moet wat. En zo gaat hij voort. Gemeente, wat doen wij toch met Jezus? Wij? Ja, wij. In het verwerpen van de Heer Jezus, in het voorbijgaan aan hem, is er vaak geen stilstand mogelijk. En gaat het van het een tot het ander. En dan te bedenken hoe vaak wordt zijn koningschap niet bespottelijk gemaakt alle eeuwen door, tot in 2025 toe. Waar mensen in deze wereld hun eigen koninkrijk uitroepen, in het groot of in het klein. En denk alleen maar aan het wereldgebeuren van deze maanden, van wat er zo de laatste maanden is gebeurd, overal in de wereld, hier en daar. Moet ik voorbeelden geven vanmorgen? Vanuit de volkerenwereld? Christus koning vandaag? Moet ik buigen voor hem? Och, daar kun je toch niks mee beginnen, daar win je toch niks mee in deze wereld? Zo menen we dan. In de wereld, zei ik. Maar hebben we er erg in? Dat de Heer Jezus in deze uur het meest heeft te lijden van de kerk. Gemeente, misschien verliezen we dat wel eens een beetje uit het oog in de lijdenstijd. Maar hij lijdt het meest van de kerk in zijn dagen. Notabene, de kerkmensen in Jeruzalem, de stad van zijn vaders. De reactie van het volk van de Joden is niet mis. En een oorverdovend lawaai breekt los voor de rechterstoel van Pilatus. Weg met hem, neem hem weg. Pilatus, dat is duidelijk, bereikt het omgekeerde van wat hij bedoelde. Op geen enkele manier is het volk onder de indruk van wat hij gezegd heeft. Kijk, jullie koning. En hun geschreeuw wordt alleen maar geweldiger en geweldiger. Voelen ze zich getergd misschien door de woorden van Pilatus. En voelen ze misschien wel aan dat Pilatus, de stadhouder, hen op hun nummer wil zetten. En hen wil tarten. Voelen ze aan dat hij hele doen en laten van de Joden maar belachelijk vindt. Je zou het wel denken. Je krijgt de indruk wel. En bovendien, het wordt nu echt tijd dat de zaak van Jezus tot een einde gebracht wordt. Want het paasfeest komt al dichterbij en moet op een godzalige manier gevierd worden natuurlijk. Ze moeten God eren. En ze moeten gedenken dat hij in zijn genade hen heeft uitgeleid uit Egypte. Pascha, jongens, wat betekent dat? Voorbijgaan. Jezus, ja, hij wordt hier voorbij gegaan, maar daar komen we nog op terug. Maar in Egypte werd het volk voorbij gegaan door de verderfengel die rondging in Egypte. En God leidde het volk in zijn genade uit en bracht hen in het beloofde land. God wilde hen in het leven sparen. Geen wonder dat psalmen als Psalm 118 gezongen werden door Israël bij de viering van het Pascha. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heere gedenken. En dat gaan ze nu allemaal doen. En ze gaan God gedenken, de werken van God gedenken. En dat moeten ze God zalig doen. En dat moeten ze volgens de wetten van Mozes doen. En daar moet Jezus heel snel gedood worden. Dat is gaande. Dat is de situatie. Zo staan de zaken erbij. Het kan ook zijn dat ze nog harder gaan schreeuwen, omdat ze aanvoelen dat Pilatus nu door de knieën gaat. Nog even een schepje bovenop. Nog even hard krijsen voor de rechterstoel van Pilatus. Zoals een kind in een gezin soms aanvoelt. Ik moet bij vader of moeder nog even aanhouden. Of denken jullie dat nooit, jongens? Nog even aanhouden, nog een klein schepje bovenop. Weg met hem! Weg met hem! Want deze koning zijn ze liever kwijt dan rijk. Als Pilatus denkt dat ze verlegen zijn om een koning uit het huis van David, dan willen ze hem nu wel vlug uit de droom helpen. Neem weg, want deze koning hoeven we niet. Daar zitten we niet om verlegen om zo'n koning. Ja, maar ging hij niet zegenend rond in het midden van Israël? Wat deed de Heer Jezus, jongens? Hij genas zieken. Hij liet blinden zien. Hij maakte kreupelen beter dat ze gingen lopen. Hij heeft woorden van redding en verlossing gesproken. Hij heeft geroepen, zo iemand dorst, die komen tot mij. En wat deed hij al niet? Het kan allemaal zijn, maar hij moet weg. Gemeente, ik weet niet of u het begrijpt vanmorgen. Maar ik wil wel eerlijk uitspreken op dit moment dat ik me hier op dit punt altijd wat onbeholpen voel met al mijn overleggingen en gedachten. Wat onbeholpen in de lijdensprediking. Het is altijd een moeilijk punt. Wat moeten we hier nou over zeggen? Gemeente, wat verwacht u nou van me in de preek van morgen? Als het over deze dingen gaat, over dit lijden van de Heer Jezus. En hoe moeten we dat toepassen op onszelf? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wie heeft hier woorden? Zullen we het woord van morgen geven aan Jesaja, de profeet? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij, de Zoon van de Vader, de Eeuwige. De onwaardigste onder de mens. En Jesaja zegt nog meer. En wij hebben hem niet geacht. Wij? Ik? Heb ik hem niet geacht? Gemeente, ik weet niet hoe u in de kerk zit vanmorgen. Maar de Heilige Geest zet ons erbij. Hij zet ons onder de mensen die daar staan te schreeuwen voor het rechthuis van Pilatus. U, jij. De Heilige Geest laat mensen zien onder de lijdensprediking dat ze er niet te goed voor zijn om mee te doen. Ziet u uzelf zo wel eens staan voor het rechthuis van Pilatus? Denk aan de bekende woorden van Revius. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, ik ben o Heer. Dit is geschied, helaas, om mijn zonden. Ziet u dat? Dat leert de Heilige Geest. Neem weg. Kruis hem. Jawel, hij wordt weggenomen. Hij wordt als een zieke plek weggesneden uit het volksleven van Israël. Weggenomen uit het land van de levenden. Hij wordt weggehaald uit de lichtglans van het aangezicht van zijn vader. En vandaar dat het ook op Golgotha zo meteen donker wordt. En hij moet roepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? En toch, gemeente, heeft hij niet gezegd, vader, neemt u mij toch direct terug in uw heerlijkheid in het vaderhuis. Want dit wordt me te erg. Dit kan ik niet dragen. Neem me terug in uw hemelshuis. Want dit wil ik niet. Dat heeft hij niet gezegd. En hij blijft trouw aan zijn roeping. Trouw tot het einde. En denkt u dan maar aan een ander woord uit dezezelfde evangelist Johannes. Als hoe hij de zijne heeft lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Tot in de dood en de Godverlatenheid. Jongens en meisjes, waarom toch? Waarom moest hij deze weg gaan? Het is al, zegt Revius, om mijn zonde. Waar komen we dat woord wegnemen nog meer tegen? Ja, in het begin van het Johannes-evangelie. Toen het ging over Johannes de Doper. Johannes schrijft dan over Johannes de Doper. Wat hij preekte bij de Jordaan, wat hij gesproken heeft toen hij Jezus zag komen. Toen zei Johannes ook, zie, net als Pilatus, maar heel anders. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, daar hebt u het. Daar is hij mee bezig, zonde dragen, zonde wegnemen. Maar daarvoor moet hij zelf weggenomen worden uit het land van de levenden. Want wie overtreden heeft, die moet in de dood geworpen worden. Hij moet gebracht worden naar de plaats van executie, naar Golgotha. Opdat, als hij weggenomen wordt van de heerlijkheid van zijn vader, in de dood geworpen, met hem de zonde wordt weggenomen. Waar ik geen enkele kant mee op kan. Want waar moet ik heen met mijn overtreden? Opdat hij een schuilplaats zal zijn voor schuldigen. Die maar één plaats van ontkoming overhouden bij hem. In zijn doorboorde handen. Of hebt u nog een andere schuilplaats? Hoe zit dat? Een andere toevlucht soms. Pilatus heeft nog één vraag. Moet ik, zal ik uw koning kruisigen? Dat is toch te erg. Ook hier weten we niet helemaal zeker wat Pilatus precies bedoelt met deze woorden. Misschien nog een laatste beroep op het mededogen van het volk, dat zou kunnen. Het is te erg, het kan toch niet dat ik, hij van wie jullie zeggen dat hij jullie koning wil zijn, dat ik hem aan de dood zal overgeven. Of misschien nog een keer dat tarten en bespotten van het volk door Pilatus. Eén ding is wel zeker, dat Pilatus niet doet wat hij wel moet doen. Jezus in vrijheid stellen. Is dit doen en laten van Pilatus te begrijpen? Wie zijn er vanmorgen die Pilatus kunnen begrijpen? In dit doen en laten. Er staat natuurlijk voor Pilatus heel wat op het spel. Dat is duidelijk. Zijn positie. Zijn geweldige baan als stadhouder van de keizer, van de machtigste man van de wereld. En misschien staat zijn leven wel op het spel. Stel je voor dat er een opstand uitbreekt onder de Joden. Er zijn wel mensen in Rome gedood om minder dan zoiets. Toch wel te begrijpen dat Pilatus even de Heer Jezus naar de achtergrond duwt. Dat deed Petrus tenslotte ook. Er is, als het erop aankomt, niet zo'n heel groot verschil tussen het doen en laten van Petrus en van Pilatus. In zekere zin. En dat doe ik ook zo makkelijk in allerlei situaties in mijn leven. Misschien heeft Pilatus wel gedacht, morgen heb ik weer een ander geval te behandelen. En dan zal ik rechtvaardig zijn. Dan zal ik dapper zijn. De zaak van die Jezus moet me ook niet te veel kosten natuurlijk. Dat kan niet. En nu schrik ik, gemeente. U niet? Wat doe ik niet als de Heilige Geest mij niet leidt op mijn weg. In allerlei situaties in mijn leven. Als de Heilige Geest mij niet de ogen en het hart opent, hoe zal Jezus dan de grootste voor me zijn? En de eerste. Een andere vraag. Waarom legt Johannes in zijn evangelie zoveel nadruk op het koningschap van Christus? Dat speelt hier in het proces voor Pilatus een hele grote rol. Omdat het gemeente voor de onderdanen van deze koning van de allergrootste betekenis is. Dat hij koning is, dat hij waarachtig koning is. Een genadig koning. Denk aan de koning uit Psalm 72, die nooddruftigen bevrijdt. Die ellendigen die geen helper hebben en roepen tot hem zijn bijstand wil bewijzen. Zo'n koning. Gemeente, maakt het voor u verschil? Of Christus koning is of niet? Wat voor verschil maakt dat? Dat hij regeert, ook in de volkerenwereld. Ook in 2025, als die volkerenwereld al rumoeriger wordt. En dat zien we toch gebeuren. En dat hij als koning ellendige, hulpeloze zondaren die neervallen aan zijn voeten in genade ontvangt en hun koning wil zijn. Hun zaak tot de zijne wil maken. Opstandelingen tot volgelingen maakt. Is dat van de grootste betekenis of niet? Juist zo, hier, als voor het rechthuis van Pilatus het koningschap van Jezus vervalst wordt en gehoond wordt, is hij de koning die hulpeloze tot een redder wil zijn. Gemeente, zo'n evangelie moet u worden verkondigd en voorgehouden, ook op deze lijdenszondag, dat hij hun redder wil zijn. Psalm 72 nogmaals. Die aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing wil tonen. Zo'n koning is hij. En dat kan ik met mijn hand op de Bijbel u garanderen. Dat hij zo'n koning is en zijn zal. Hier is hij een worm. Veracht. Vertrapt. Opdat hij koninklijk zijn kerk zal vergaderen. Uit alle volken. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Zijn zwijgen is hier voor Pilatus geen machteloos gedogen. Het is niet de gedachte van de Heer Jezus, nou ja, ik sta hier toch machteloos, ik kan hier toch niets tegen beginnen, zo niet. Gemeente, ik wil nog een keer vanmorgen Jesaja 53 aanhalen. Dit is naar het woord van Jesaja, de arbeid, het werk van zijn ziel, wat hij hier doet. Hij is bezig met het allerzwaarste werk dat hier op aarde ooit verricht is. Want wat is zwaarder dan borg zijn, plaatsvervanger zijn voor vijanden, voor schuldigen. Op de plaats van schuldigen staan die de dood verdienen. Zie uw koning, gemeente. Zie uw koning. Welke weg hij gaat. En blijf alstublieft niet onbewogen onder de lijdensprediking van deze man van smarten. Gemeente, nu komt ook op deze woorden van Pilatus een reactie van de kant van het volk. En dan met name van de kant van de overpriesters. En dan galmt het en klinkt het voor de rechterstoel van Pilatus. Wij hebben geen koning dan de keizer. Wat een belijdenis van de overpriesters. Dit zijn de mannen in de dienst van God. Dit zijn, mag ik proberen het wat dichtbij te brengen. Dit is hier een gezelschap van dominees en ouderlingen en diakenen en proponenten in de theologie en noem maar op. Degene die het meest bij de dienst van de Heere betrokken zijn. die leggen deze belijdenis af. Wij hebben geen koning dan de keizer. En ze willen daarmee eigenlijk zeggen tegen Pilatus, die man die daar voor u staat, dat is onze man niet. Als u dat maar weet. Want onze man is de keizer in Rome. Die willen we vereren. En voor hem willen we buigen. Dat is de belijdenis van het volk van God. En de geestelijke leiders. Gemeente, hier zou heel veel over te zeggen zijn nog. Zo is er in ieder geval ook sprake bij deze woorden van een enorm gehuichel van de overpriesters. Want het is bekend dat met name ook de overpriesters een gloeiende hekel hebben aan de keizer van Rome. En nu belijden ze dit. Nu zeggen ze dat ze de keizer liever hebben dan hun koning. Dan de koning uit het huis van David. Alsof ze zulke goede maatjes zijn met de Romeinse keizer. Nou, alles behalve dat. Hij is een overheerser. En nu betuigen ze hun trouw aan de keizer en zweren daarmee de koning af. Hij is hun overheerser. Toe maar. In de zaak van Jezus is alles geoorloofd blijkbaar. Gemeente, de lijdensprediking, ik weet niet hoe het de vorige zondagen was, maar de lijdensprediking zou ons kunnen brengen tot het gebed, o God, bewaar me voor alle gehuichel. Bidt u dat wel eens? Of om het te zeggen met de woorden van Psalm 25, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Is dat het antwoord vanmorgen op de prediking? Van het evangelie. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. De keizer, gehaat bij de overpriesters, wordt hier boven Jezus gesteld. En Jezus, hij zwijgt. Hij draagt dit. Hij neemt het op zich. Als morgen een van de jongens of meisjes op het schoolplein staat, in een klein hoekje, in een stil hoekje, omdat niet één van de anderen naar je omkijkt. Nou, dat is bitter. Maar dat is dan vanmorgen nog maar een zwak beeld. Hier gaat het over de eeuwige Zoon van God, de koning uit het huis van David. Christus, de gezalfde. De koning der heerlijkheid. Hier staat hij in wie vervuld wordt, Psalm 2. Ik toch. Heb mijn koning gezalfd over Sion. De gemeente, dat is waarachtig. Dat heeft God gedaan. Hij die kan zeggen, meer dan David, meer dan Salomo is hier. En dan schreeuwen de overpriesters, niet hij, maar de keizer. Dat is onze man. En toch, gemeente, komt hier iets naar voren wat we meer zien in het Lijdensevangelie. Dat er een kern van waarheid in deze woorden zit. Ga maar na. Als je voor Barabbas kiest en tegen Jezus. Als je voor de keizer van Rome kiest, dan heb je toch de koning van Israël afgezworen. Daar zit toch een kern van waarheid in. Wie is hij? Jongens, meisjes. Jongelui, wie is hij? Jezus. God is de koning van Israël, zo mag je ook zeggen. Er is een oud Joods gebed, dat de eeuwen door tot vandaag toe wel door Joden gebeden wordt. O eeuwige, mogen u onze koning zijn. En dan richt men zich tot God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan klinkt het hier voor Pilatus, wij hebben geen koning. Dus, niet alleen verwerpen de overpriesters de Messias, de gezalfde, maar ze verwerpen met deze woorden ook de God van Israël, want hij is de koning over Israël. Nu ze de koning uit Davids huis verwerpen, vervallen ze aan de machten van de wereld, de keizer, en andere machthebbers. Zou ik vanmorgen die lijn kunnen doortrekken? En zou ik vanmorgen hier in haast terecht mogen en moeten zeggen vanuit de schrift: wie de grote koning verwerpt, vervalt aan machten van de wereld? Wat dacht u? Is het soms niet waar, gemeente? Een vraag ook aan de jongeren, maar zeker ook aan de ouderen. Wie ook vandaag het koningschap van Christus verwerpt en wie niet met al de nood van zijn leven terechtkomt aan de voeten van Jezus, wie niet door hem geregeerd wordt, die vervalt aan de macht van, ja noem maar op, de machten van deze wereld, die eenmaal ten onder gaan. Pilatus vervalt aan de macht van zijn carrière. Herodes aan een huwelijk dat hij niet mag hebben. Judas, die 30 zilverlingen. De overpriesters, hun eigen ik, hun vrome ik. Noem het maar op vanmorgen, het kan zoveel zijn. Geld of bezit, of je carrière, je roem, je genot. Iemand zei bij onze tekst, en dat is eigenlijk de kern van de zaak hier: de Joden verwerpen de herder en ze kiezen voor de huurling. Johannes 10. De huurling, dat is de moordenaar, de rover. Niet de koning, zeggen ze, maar de keizer. Is dat een goede keus? Jongelui, is dat niet de slechtste keus die een mens kan maken? Kiezen voor de huurling en de goede herder verachten. Want de huurling vlucht en hij ziet niet om naar de schapen. Maar de herder, hij is degene die verlossing brengt. Gemeente, er is geen Romeinse keizer of er is geen machthebber uit de 21ste eeuw in Amerika of China of Rusland die eenmaal één hand naar je uitsteekt wanneer je voor de troon, voor de rechterstoel van Christus staat. Ze zeggen hier: de keizer is onze man. En wat gebeurt er? 40 jaar nadat ze dit roepen voor het rechthuis van Pilatus, komen de legers van de Romeinse keizer naar Jeruzalem, verwoesten de stad en moorden de bevolking op een gruwelijke, wrede manier uit. Dat is het werk van hun geliefde keizer die ze hier beleiden. Daar loopt het op uit. Het zou kunnen dat vanmorgen iemand schrikt. Dat vanmorgen iemand zich voor het aangezicht van de Heere gesteld ziet en zegt: o God, hoe vaak heb ik niet de verkeerde keus gemaakt. Beleidt u dat wel eens? Wees mij genadig. Wat zegt die ene moordenaar op Golgotha? Ik hang hier rechtvaardig. Ik heb het verdiend. Gedenk mijner. Zo roept hij. En hij verkrijgt toegang tot het paradijs van God. Door de koning. Gemeente, je schrikt toch van de keuzes van het volk op deze vrijdag. Voor Barabbas en tegen Jezus. Voor de keizer en tegen de God van Israël. Zou ik vanmorgen in de prediking, aan het eind van de preek, de mensen in Haastrecht niet mogen uitnodigen om eens heel goed te kijken naar wat uiteindelijk van de keizer te verwachten is en daartegenover te stellen wat verkregen wordt uit de doorboorde handen van de koning, van Christus, die hier veracht en gehoond wordt, die maar de schatten hier verdient, die hij wil uitdelen aan degene die aan zijn voeten komen, die schatten van eeuwig heil verdient voor zondaren hier. Mensen die altijd verkeerd kiezen, maar het uiteindelijk niet kunnen houden buiten hem. En ik zal vurig wensen dat dat van ieder van ons geldt. Gemeente, ik smeek u, overweeg eens wat deze koning heeft uit te delen. En ik zou ook de jongelui willen oproepen, denk er eens over na. Als je vanavond naar bed gaat of zo, of eerder al. Overweeg eens welke schatten uit de doorboorde handen van deze koning zijn te verkrijgen. Eeuwig leven. Vrijspraak voor God. In plaats van voltrekking van het vonnis. De eeuwige nabijheid van God. In plaats van het gescheiden zijn van God. Gemeente, niemand van ons zal toch hopelijk denken dat je beter af bent met de keizer dan met de koning. Dat denkt u toch niet? Straks zal Jezus koning zijn over al de volkeren van de wereld. En hij zal en hij is in bijzondere zin koning van zijn kerk, van degene die aan hem verbonden worden met hart en ziel. Als Pilatus, als de overpriesters nu eens neergevallen waren aan de voeten van deze Jezus, grote koning, regeer ons. Ruil uit genade met mij, u mijn zonde, en ik uw rechtvaardigheid. Want deze man van smarten is een koning die wil ruilen met arme zondaren. Gemeente, wat is dwazer dan de huurling kiezen boven de herder? De herder is hier bezig om in zijn uiterste verachting en versmaadheid, in alle hoon en smaad, voor schuldigen die zijn eigendom worden, de eeuwige zaligheid te verdienen. Hij is een allergenadigste koning, vol van genade en van waarheid. Wat zei Pilatus ook alweer? Ja, hij bedoelde het anders dan ik het nu bedoel aan het eind van de preek. Zie uw koning. De huurlingen steken eenmaal geen hand uit om te redden van het verderf. Maar de herder zal zijn schapen tot zich roepen, tot zich vergaderen, om eeuwig bij hem te zijn. Amen. Zingen wij in gemeente Psalm 2 en daarvan het derde en het zevende vers. Psalm 2 vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht. Zal nietig stof mij het hoge zag ontwringen. En ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 3 en 7. gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heer, wij hebben het beleden zo even, enkele ogenblikken geleden, dat zij die beleiden dat u Sions koning bent en zich zo tot u bewegen om het leven buiten zichzelf in u te zoeken en te vinden, dat zij wel gelukzalig zijn. Laat dat diep in ons hart doordringen. Het onuitsprekelijke heil van degene die voor u rekening komen, die u de koning der heerlijkheid toebehoren. En heren, om onderdanen te werven, geeft u de verkondiging van uw woord. Geeft u in het bijzonder ook de lijdensprediking. Wij mogen u daarvoor dank zeggen. En wij bidden van u, heren, laat uw woord niet langs ons heen gaan en over ons heen gaan in onze onbewogenheid en lauwheid. Maar wilt u geven dat wij door uw woord worden aangegrepen, vernieuwend, en dat de kracht van uw genade zal schitteren in ons leven. Wees toch nabij, laat het verlangen zijn van ouderen en van jongeren om u de koning der heerlijkheid te dienen en aan u toe te behoren. Heren, gedenk ons, geef vrucht en zegen op de verkondiging van uw woord. Wilt u ook het verdere van deze dag ons nabij zijn, heren? En wij denken dan ook aan de dienst van vanavond in de grote kerk. Wilt u uw zegen schenken aan de belijdeniscatechizanten, de nieuwe lidmaten? En wanneer zij hun ja-woord mogen uitspreken voor uw aangezicht, geef dan dat hun ogen sterk op u zullen zien. En dat zij hulp en zegen en heil zoeken en vinden bij u. Heere, wees nabij, geef de vreugde van uw dienst. We bidden van u, gedenk onze kerk, alle andere kerken in ons land en daarbuiten. Soms ook kerken in grote nood, we denken aan de christelijke gereformeerde kerken. In alle nood waarin ze zich bevinden, ontferm u over heel uw kerk. Heere, wij bidden van u, zegen hen die geroepen worden tot een bijzondere taak. Gedenk ook aan hen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. Wij bidden van u, laat, heren, de vreugde van uw dienst ons aansporen en sterk voor ogen staan, en dat wij verlangen om middel te zijn in uw handen tot heil van zondaren. Heren, aanvaard onze dank voor het goede van uw hand. Zegent u ons in uw barmhartigheid en dat alles om Christus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 72, het 7e en het 11e vers. Psalm 72, vers 7 en 11. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.